Beste verschilmakers, van harte welkom bij het webinar over Een Thuis voor Iedereen. Het gezamenlijk programma van 5 departementen, VNG, IPO en EDES. Mijn naam is Marijke Roskamp. Ik mag u door het komende uur leiden en wij gaan beginnen.
Voor mensen die meer zorg nodig hebben, is het vaak heel lastig om aan een woning te komen. En daarom gaan we voor hen meer bouwen en ook zorgen dat iedere gemeente zijn eerlijke aandeel daarin doet. Want we willen een thuis voor iedereen.
En u kunt het verschil maken en daarom bent u gelukkig ook deelnemer bij dit webinar vandaag. Als u vragen wilt stellen of een opmerking wilt plaatsen, dan kan dat via de chat. U kunt inloggen met een YouTube-account. Als u niet zo hip en happening bent, en dat ben ik ook niet, dan kunt u ook WhatsAppen. Ongetwijfeld heeft u dat wel. En dat kan op het nummer dat onder in beeld verschijnt. Ik zal het ook nog even noemen. Dat is 06-238-06093. En dat nummer zal af en toe zo voorbij komen. En u kunt dat toevoegen en daarmee vragen stellen die direct op deze iPad binnenkomen. We hebben een uur met elkaar de tijd. Als er heel veel vragen binnenkomen, dan kunnen we ze misschien niet allemaal beantwoorden. Maar zeker na de tijd kunnen we kijken welke vragen het meest gesteld zijn. En de vraag die het meest gesteld wordt op de woningmarkt is natuurlijk een betaalbaar goede plek voor iedereen. En dat gebeurt op een zeer krappe woningmarkt. Dat hoef ik u niet te vertellen. En sommige mensen, zoals al bleek uit het verhaal van meneer De Jonge, hebben nog minder kans op het vinden van een goede plek. Omdat ze niet alleen woonruimte zoeken, maar ook ondersteuning, zorg, werk, een goed netwerk om zich heen. En daar gaan we over praten. En wie zijn dat dan? Onder andere dak- en thuisloze mensen. Mensen die uit een GGZ-instelling komen, statushouders of mensen met een sociale of medische urgentie. En die aandachtsgroepen, daar gaan we dit uur over praten. En we moeten voor hen aan de slag en vooral met elkaar aan de slag. En als het dan gaat om die doelgroep, dan is het zaak dat we een mix vinden in de wijken tussen vragende en dragende inwoners, de belastbaarheid ook wel genoemd. En daarom hebben we dit programma Een Thuis voor Iedereen, om die balans goed te vinden voor iedereen. En u bent daarbij een onmisbare schakel. En we hebben ook een aantal onmisbare schakels hier aan tafel. Zometeen zal ik ze voorstellen. Het uur bouwen we op met een introductie. Dan praten we over voldoende woningen, een betere verdeling, het eerlijke aandeel. De woonzorgvisie is erg belangrijk. En we praten met elkaar verder over hoe koplopers een rol kunnen vinden. En ook hoe we met elkaar eigenlijk verder gaan. Want we zijn nog maar net begonnen. De meeste colleges zijn geïnstalleerd, maar lang nog niet iedereen. Dus als wij met elkaar in dat zadel zitten, hoe kunnen we dan handelingsperspectief vinden? Dat allemaal in dit uur. En dat bespreek ik met Karin Schrederhof, wethouder bij gemeente Delft. Met Ger Peters, bestuurder van Wonen Limburg. Met Ineke van Hoof, voorzitter van Valente. Met Fred Pijls, bestuursvoorzitter GGZ Oost-Brabant. En directeur-generaal Volkshuisvesting en Bouwen, Chris Kuipers. En zij zullen in verschillende settingen aan tafel komen. En de blokken zullen steeds geïntroduceerd worden door kwartiermaker, maar ook tafeldame dit uur, Yvonne Wijnands. En we starten met blok 1. Voor de introductie begin ik met Yvonne, want de kern van het programma, Yvonne, hoe zou je die omschrijven?
Nou, je hebt het goed uiteengezet, Marijke. Voor iedereen is het lastig om een huis te vinden, maar als je extra problemen hebt of acuut in nood zit, dan is het des te moeilijker. En daarvoor is dit programma. We willen voldoende betaalbare woningen voor mensen uit wat we noemen een aandachtsgroep. Belangrijk dat die woningen ook meer evenwichtig zijn verdeeld over de gemeente. En als mensen ondersteuning nodig hebben, dan moeten ze die ook krijgen. En wat ik heel krachtig vind, is dat dit een programma is van heel veel partijen. We hebben hierin samengewerkt met alle onderdelen van het Rijk. we werken nog wel eens langs elkaar heen. We hebben gezegd dat moeten we niet meer doen. We hebben heel goed dit gedaan met gemeenten, met provincies, met zorg- en welzijnsinstellingen. Want alleen deze opgave kun je alleen doen als we heel goed samenwerken.
Het is alleen te realiseren met elkaar. Dat aanbod, hè, echt, we gaan het zo meteen hebben over het sociale cement, maar de stenen, het aanbod, hoe zie je dat voor je?
Ja, een thuis voor iedereen begint natuurlijk met een woonplek. Dus dat is echt heel erg urgent. De eerste actielijn ziet daarop toe. Dat betekent dat we meer moeten gaan bouwen, 900.000 woningen tot en met 2030, waarvan 2/3 betaalbaar. Want mensen moeten natuurlijk ook kunnen opbrengen dat dat huis er komt. Daar maken we ook afspraken over, er komt ook geld voor met provincies en gemeenten dat die huisvesting er gaat komen. Gaat dat snel? Nee, dat gaat stap voor stap. En wat gaat sneller? Flex. En tijdelijke woningen. Dus dat moet met urgentie nu ook opgepakt worden. Dus ook dat gaan we nu versnellen. Er komt ook extra geld voor wat we naar voren hebben gehaald, zodat we kunnen gaan versnellen.
Ja, voor de mensen die kijken en eigenlijk relatief nieuw zijn in dit onderwerp. Er zijn gelden beschikbaar waarmee die extra handen. Want ja, formatie wordt er steeds geroepen, maar ja, dat moet mogelijk zijn.
Ja, en specifiek voor de huisvesting van aandeelsgroepen gaat ook in september nog een nieuwe regeling open. Dus hou dat in de gaten, omdat we juist ook die huisvesting extra willen stimuleren.
Je noemde al de actielijnen, één daarvan heb je benoemd. Het is misschien goed om ook die andere drie even kort toe te lichten voordat we gaan beginnen.
De andere drie is evenwichtige verdeling van de sociale huurvoorraad. Ja. De derde actielijn is te komen tot passende ondersteuning gekoppeld aan de huisvesting. En de vierde actielijn is preventie. Dus ook te voorkomen dat mensen in problemen komen en hun huis verliezen.
Mooi. Als wij hier aan tafel in de problemen komen, namelijk dat we misschien iets vergeten, laat het gerust weten. Bemoei je overal tegenaan. Dat doe je als kwartiermaker natuurlijk professioneel, maar ook hier aan tafel. Als je denkt, dat vraag nog om een aanvulling, laat dat gerust weten. Ja. Mooie introductie alvast gegeven. We praten hier aan tafel verder over het programma. Ja, en eerst maar eens even naar die doelgroepen en de urgentie, Karin. Welke verhalen horen daarbij?
Ja, dit zijn mensen die of in de instelling zitten, daar eigenlijk uit mogen en een eigen plek mogen hebben. Maar ook mensen die in de maatschappelijke opvang zitten omdat ze dakloos zijn geweest. En dat was net een mooie verdeling van hoe ga je hier nu mee om. Volgens mij moeten we mensen morgen helpen. Dat is gewoon je bestaande voorraad. Ja. Overmorgen is misschien wat in je flex doen en overmorgen is nieuwbouw erbij zetten. Yes. Maar we staan nu aan de lat hiervoor.
Want Ineke, mensen staan in de wachtstand.
Al heel lang. Ja. En die wachttijd die wordt eigenlijk alleen maar groter. We zien de afgelopen 10 jaar dat het aantal daklozen eigenlijk eerder verdubbeld is. Dus nou, de opdracht wordt alleen maar groter. Mm-hmm. En ik wil ook echt wel benadrukken, we kunnen heel veel doen met elkaar. Maar het is vooral ontzettend belangrijk dat in dat onderdeel sociale huurwoning, dat daar plekken bij gaan komen. Ja. Want anders kunnen we heel erg ons best gaan doen met elkaar om het goed in te vullen. Maar zullen we toch het probleem niet kunnen oplossen.
Nee, en om inzicht te geven in die doelgroepen, want ja, kwetsbare doelgroepen, daar zijn er dus meerdere van te benoemen. Wat voor verhalen hoor jij terug waarvan je denkt dat ik wil dat zo graag tussen de oren krijgen? Hier doen wij het voor.
Ja. Wat misschien goed is om te zeggen, dat als we het hebben over kwetsbare doelgroepen, dan gaat het over de ander. Ja. Dan lijkt het net alsof het heel ver van ons vandaan is. Maar wat mensen zich denk ik niet altijd realiseren, dat het eigenlijk over ons ook kan gaan. Mensen kunnen tegenslag, en dat zien wij ook als je kijkt naar cliënten. Ja. Mensen kunnen in een situatie terechtkomen waar ze een aantal tegenslagen achter elkaar krijgen. En dan kunnen ze in precies diezelfde situatie terechtkomen. Ja. En voor degene die dat niet herkennen, dan is er altijd wel iemand in de familie of kennissenkring waar het ook speelt.
Ja, het gaat over ons allemaal.
Het gaat over ons allemaal.
Ja. En zometeen, ook verderop in dit programma, praten we over die combinatie, hè, wonen en zorg in een hele brede zin, dat sociale netwerk. Maar ik ben ook wel even benieuwd, Chris, welke kansen zie jij met dit programma?
Nou, de urgentie benadruk. Kijk, en we zijn er best al lang mee bezig, maar vaak ook van de aandachtsgroep waar je het over hebt. Dus daklozen of mensen die arbeidsimmigranten. En wat we eigenlijk nu gedaan hebben vanuit het ministerie is alle departementen erbij. Alle betrokken partijen die we nodig hebben voor de realisatie van dit vraagstuk. Gemeentes, corporaties, provincies, zorginstellingen. En dat is nu bij elkaar gezet. En we hebben met z'n allen gezegd, dit gaan we oplossen. Want Het is een mooie titel, hè? Thuis voor iedereen, maar iedereen heeft geen thuis.
Nee.
En dat is wel wat we moeten gaan bereiken. Het is ook een grondrecht te wonen. Dus laten we dat weer eens even tussen onze oren knopen. En met z'n allen keihard gaan werken om dat voor elkaar te krijgen.
Wat betekent dit programma voor de corporaties? Want het is veel over jullie gegaan. En het gaat nog steeds veel over jullie. Jullie staan aan de lat voor heel veel opgaven. Hoe gaat dit programma helpen?
Nou, het helpt al doordat we met z'n allen gewoon gemeenschappelijk dus schouders eronder zetten. En dat is natuurlijk een aantal jaren veel versplinterd geweest. Dus die integraliteit zal zeker gaan helpen. Natuurlijk, de kwantitatieve opgave is heel hoog. Maar ik denk dat we ook met elkaar moeten stilstaan bij de kwalitatieve opgave. Want het raakt ook, als je praat over een thuis voor iedereen, raakt het natuurlijk ook gewoon de bijna 2,5 miljoen huishoudens die al in die woningen wonen.
Ja.
En die ook vaak moeite hebben of die morgen dakloos kunnen zijn of die in economische problemen. Dus ik denk ook dat we heel goed de oog moeten houden. En zij moeten ook vaak nog een keer die bijzondere doelgroepen opvangen in hun wijken.
Ja.
Dus die vraag is denk ik ook heel goed. Hoe kunnen we oog houden voor beide?
Ja.
Voor beide de nieuwkomers die met een urgent probleem zitten. Wat kunnen we daar in de kwantiteit aan woningen aan doen? Hoe kunnen we daarmee omgaan? Maar ook aan de kwaliteit. Hoe kunnen we de wijken gewoon overeind houden?
Ja, en in ons voorbereidend gesprek vond ik een mooie term van jou, het gesprek op ooghoogte voeren.
Ja,
wat bedoel je daarmee?
Ja, nee, ik denk echt dat wij in die zin zijn wij, ook zoals we weer aan deze tafel zitten, we zijn een soort voorbijgangers in heel veel van de wijken waar we over praten. En de bewoners weten natuurlijk veel beter wat in hun wijken gebeurt. Ze zijn ook heel vaak bereid om een helpende hand te steken, maar ze moeten wel weten hoe ze dat moeten kunnen doen of hoe ze daarin gesteund. Dus ik denk dat je op ooghoogte echt moet luisteren naar wat de bewoners vertellen en wat zij willen. En kijken hoe we daarop aankomen. Dan is ook de thuiskomst voor de nieuwkomers is veel beter en veel gegarandeerder.
Karin knikt, wat herken je?
Nou, dat is eigenlijk ook wel hoe wij er naar kijken. Dat je op het moment dat je de wijk vraagt om een opvang te regelen, dat je ook dat vangnet in de wijk organiseert. Wat essentieel is voor degene die daar komt wonen, maar ook voor die bewoner die er al woont, die ook met zijn of haar vragen daar terecht kan. Als je het slim doet, dan helpt het elkaar zelfs. En ik denk, ja, wat jij zegt, dat mensen elkaar echt moeten kennen.
Ja.
Dat helpt heel erg.
Als we kijken naar de situatie zoals die nu is en zoals die gaat worden, ook met dit programma als katalysator, wat verandert er dan in de manier van werken?
Nou, ik denk dat wat verandert is dat we veel meer, zowel corporaties, gemeenten, zorgpartijen, veel meer met elkaar het gesprek voeren. Wat ik vaak bijvoorbeeld zie bij medewerkers van ons, die zien best veel dingen die in woningen gebeuren, maar kunnen dat verhaal niet kwijt of konden dat verhaal niet kwijt. En ik denk dat het programma gaat helpen om die kortsluiting te organiseren, dat we wel met elkaar die verbinding kunnen maken en daarmee ook gewoon makkelijker elkaar vindend oplossingen kunnen maken.
Betekent dat ook dat er minder in die zin op jullie wordt afgewenteld of op jullie bord ligt? Want het is heel erg afhankelijk van de corporatie, hoe intens je achter die voordeur zit.
Ja, maar goed, we hebben gelukkig een minister voor volkshuisvesting. En ik denk de taak van volkshuisvesting is meer dan het stapelen van stelen. Het is ook het bieden van een thuis.
Ja.
Kan ik er op?
Jazeker, ik zie jou op het puntje van de stoel zitten.
Herken het heel erg en ook het belang van om te zorgen dat het in de wijk goed gaat werken. Dus niet alleen inderdaad kijken een plekje voor een nieuwkomer, maar naar het geheel. En volgens mij zijn er ook best wel goede voorbeelden van hoe we dat met elkaar kunnen organiseren.
Noem eens een voorbeeld.
Gemengd wonen. Dus dat je echt gaat kijken, hoe kunnen we een goede mix maken? En dat je een soort wat vroeger een buurtje zou zijn. Dus dat je echt een soort gemeenschapje krijgt van mensen die dat ook leuk vinden.
Mm-hmm. En er zijn wel voorbeelden ook.
Daar zijn echt, en dat wordt door onze leden in samenwerking met, hele goede samenwerking met corporaties gedaan. En bijvoorbeeld ook Housing First initiatieven. Waarbij je echt kijkt, we hebben een woning, welk persoon zou hier goed bij passen en wat vraagt de directe omgeving? En daar een goede match op maken, want daarmee kun je ook problemen voorkomen.
En dit is al waar we naartoe willen. Als we een foto maken van hoe we er nu voor staan met elkaar, dan hoor je best wel schrijnende verhalen en zien we ook schrijnende verhalen over de slechte staat van sociale woningbouw. Diederik die maakt daar een punt van. De energiecrisis wordt daar bovenop gestapeld. Chris, welke antwoorden, welke leidraad biedt dan zo'n programma?
Nou, kijk, een van de belangrijke dingen die in het regeerakkoord stond, of staat, is de afschaffing van de verhuurdersheffing. Mm. Daar hebben de corporaties natuurlijk lang voor gepleit. Dat staat ook in het regeer, dat gaan we doen.
Ja.
En we hebben nu we zitten in de afrondende besprekingen met de corporaties om te zeggen, nou oké, we gaan het afschaffen. En wat gaan jullie dan doen? En wij hebben gezegd, met elkaar, en moeten de komende jaren tot 2030 250.000 sociale huurwoningen bijgebouwd worden. Ja. En dat is een substantiële investering vergt dat. Dat is ook een verdubbeling van wat we nu doen.
Ja, en Diederik maakt hier een punt van de staat van sommige woningen nu, hè, wat ook veel stress
Ja, en daar hoort ook bij, naast het feit dat we afspraken maken over toevoegingen, ja, moeten we er ook voor zorgen dat het allemaal betaalbaar is voor de huidige huurders. Dus we maken ook afspraken over, zeker in deze tijd, over huurbevriezing, zelfs huurverlaging. Mm-hmm. En we maken afspraken over verduurzaming. He, waarbij het zover is dat mensen die in een verduurzaamde woning komen te wonen, als ze er even uit zijn en er dan weer in, en dat is een beetje afhankelijk van hoe zwaar de ingrepen zijn, maar dan moeten ze er ook niet op achteruit gaan. En dat zijn afspraken die we gaan maken de komende tijd. En dat betekent dus ook wat voor de zittende huurders. Maar we moeten vooral het aanbod van die sociale huur gaan vergroten. Wat mijn buurvrouw net ook zei.
Ja, het punt van Diederik is dus ook vooral van ja, als we wijken willen belasten, dan moeten de mensen die hier nu zitten ook comfortabeler geraken dan dat ze nu
Zeker.
Zitten.
Ja. Ja.
Nee, maar ook in de afspraken die we maken, ook de aandacht voor duurzaamheid. Het wordt ook vaak gekoppeld alleen maar aan de duurzaamheid die energetisch is. Ja. Maar het gaat natuurlijk ook over sociale duurzaamheid. En het gaat ook over veilige, schone woningen. Dus al dat soort gesprekken zijn we aan het voeren. En ik denk dat we daar nog... Het is een behoorlijke kluif, maar...
Ja, maar Diederik mag erop vertrouwen dat dit voor je hoofd zit, want je noemde het al eigenlijk bij de introductie. Hè?
Ja,
het is niet alleen maar aanbod, maar juist ook dit.
Ja, maar er komt dus echt veel meer geld beschikbaar, ook voor de corporaties. En dus die kunnen ook meerjarig gaan plannen over wat van ze verwacht wordt. En dat is natuurlijk de afgelopen periode best wel ingewikkeld geweest.
Ja.
En waardoor er allerlei investeringsplannen toch niet gebeurden.
Ja.
En wat denk ik ook wel belangrijk is, je voelt net nog naar het verschil en zo. Kijk, we praten best veel met elkaar. Dat is, en dat kan misschien nog beter en dat kan ook eerder. Maar op een gegeven moment moet je ook gewoon gaan doen. Hè? En dus wij, wat dit programma ook een beetje beoogt, überhaupt wat de minister van Volkshuisvesting beoogt, is veel strakker gaan programmeren wie wat doet binnen een bepaalde periode. Want ja, soms duurt het wel 6-7 jaar dat we een besluit nemen over een locatie. En dat kan echt sneller. Je moet het niet over één nacht ijs doen, hè? Geen misverstand. Maar het hoeft ook geen 6 jaar te duren.
Nee, gaan nu nog te stropen.
En dat zou goed zijn dat we eerder tot de conclusie komen. We doen het hier wel. Of niet, hè? Ja. Maar we doen het hier wel. En dan gaan we het ook doen.
Mooi. En dat gaan we ook nog betaalbaarder en socialer doen. Daar stelt Judith al wat vragen over. Maar die komen zo meteen in blok 2. Ook absoluut komt dat getal van 30% naar voren. Erik geeft aan, we praten weer over en niet met degene waar het over gaat. Karin, hoe zorgen wij in al die tafels en al die... pressure cookers met ambtenaren en andere betrokkenen, dat de seat at the table ook gevuld wordt door de inwoners.
Ja, zeker. We hebben in Delft een langer en weer thuis visie gemaakt. Dat zijn alle regiogemeenten aan het doen. Daar zitten zowel de corporaties als de zorgpartners aan tafel, maar ook hun cliëntenorganisaties. Hè. Dus we proberen zoveel mogelijk op die inhoud met elkaar het gesprek te voeren. Dat werkt heel goed, hè, want daarmee krijg je veel beter beeld. En je vroeg net ook wat gaat er veranderen. Tot voor kort zag je toch dat de, wat wij noemen centrumgemeenten, daar waar veel bijvoorbeeld GGZ-instellingen waren, de verantwoordelijkheid hadden om dit op te pakken. En dit pakken we nu veel meer regionaal op. En ik denk dat dat ook erg helpt. Hè. Dus dat mensen ook plek kunnen krijgen in bijvoorbeeld de stad waar ze vandaan komen.
Waar ze familie
of
hebben.
Net daarnaast.
Ja. Ja.
Ja, dus het is veel meer een collectief verantwoordelijkheid aan het worden.
Nog even over die doelgroep ook aan tafel. Hè. Nog even het punt waar Erik over begon. Dank voor je opmerking. Die ervaringsdeskundigen, die term zien we zorg en welzijn veel oppoppen. Moeten we daar ook gebruik van maken op dit thema's?
Zeker.
Ja.
Hele,
en hoe dan?
Hele goede opmerking. Ja. Erbij vragen. Dus ik ben ook voor de actie en niet heel lang blijven praten en uitstellen. Ik denk, er zijn voldoende cliëntenorganisaties, allerlei, zeker bij zorgorganisaties, die hebben actieve cliëntenraden.
Ja.
Bij aan tafel
positieve
vragen, ze willen graag.
Modellen,
ze willen allemaal graag, dus gewoon doen.
Ja, dus dat is wel echt een opdracht. Ik denk een mooie opmerking inderdaad.
Die afspraken die we met de corporaties willen maken, daar zit de woonbond. Het is overkoepelende.
Ja.
Maar die zit ook aan tafel, die doet ook gewoon mee. Als we met z'n allen uitkomen, dan tekenen ze ook mee. Die hebben ook een netwerk weer lokaal, regionaal. Nou ja, zo probeer je toch ook op dat nationaal niveau een soort van betrokkenheid te krijgen van degenen die er al wonen.
Ja.
Maar we doen natuurlijk ook van die dingen natuurlijk ook wel voor mensen die er nog niet wonen.
Precies.
Die hebben altijd die stem, dat is altijd ingewikkeld om
de
dit te organiseren.
De toekomstige inwoner, ja. Hoe zorgen we dat gesprek op ooghoogte ook, dat jullie ook goed geëquipeerd worden? Dus we vragen veel van die corporaties, wat hebben jullie nodig in dit programma?
Nou, het is verschillend. Ik geef een aantal voorbeelden. Ik denk ook dat het goed is als we dit programma nou met elkaar en het met elkaar eens zijn, en ik hoop dat we daar op korte termijn ook een handtekening onder kunnen zetten, dat ook gemeenten zich hieraan kunnen committeren en ook beseffen wat de opgave is en hoe we elkaar kunnen ondersteunen.
Want en welke drempels zie je dan voor je?
Nou, het is voor gemeentes, maar dat kan de buurvrouw veel, veel beter. Ik denk dat voor gemeentes nog wel een grote uitdaging om een aantal, net zoals het voor ons als corporaties, mm-hmm. maar de gemeenschappelijke wil en elkaar kunnen aanspreken, zodat we echt kunnen gaan doen, dat hebben we wel nodig. Dus we hebben wel die landelijke afspraken nodig. En wat wij nodig hebben ook, is toch de ruimte, ook op lokaal niveau, soms te kunnen afwijken van wet en regelgeving.
Een voorbeeld?
Nou ja, weet je, je noemde het lijstje van de aandachtsgroepen. Ik moet denken, ik zat een tijdje geleden met Bianca, zijn Sinti-woordvoerster. Ze is Sinti-woordvoerster geworden. Ze was heel erg bezig om haar eigen woonmaker te krijgen. En was bezig om daar gewoon dat geregeld aan de woonmaker met een chassis te ronden. Want dat is wel wat ze cultureel recht op hebben.
Ja.
En ik denk dat wij ook nodig hebben dat mensen ons kritisch bekijken, kritisch bevragen. En ons ook dwingen soms misschien net over een grens te gaan die we eigenlijk niet zouden willen doen.
En dan, wat betekent dat voor het werk van die ambtenaren of bestuurders?
Ik zou het liefst hebben dat ze uit die torens komen waar ze zitten. En dat ze, kunnen straks misschien erover hebben, maar dat ze gewoon op straat mee gaan werken.
Ik denk dat voor ambtenaren het meest belangrijke is dat als ze dat maatwerk leveren, dat dat bestuurlijk afgedekt is. En dat is permanente gesprek, niet op het moment dat het speelt. Hè? Want dan moet je kunnen acteren, maar achteraf, wat hebben we nou gedaan? Wat leren we ervan? Moeten we de regel misschien maar aanpassen? Maar dat is denk ik heel essentieel.
Ja. Fabian die geeft nog aan, complexe wet en regelgeving betreffende vergunningstrajecten voor, tussen haakjes, tijdelijke woningen, staan haaks op de benoemde urgentie. Welke opties zien jullie om toch die processen te versnellen? En jullie zijn daar niet de enige in,
nee.
Want dat speelt bij alle gemeenten.
Ja, ik zie die regelgeving niet zozeer als een handicap, als wel als je die tijdelijke woningen koopt, dan moeten ze wel een tijdje in exploitatie komen. Hè. Dat is de discussie die we met de corporaties hebben. Dus, en dan is 10 jaar echt te kort. Dus wij zijn in de regio aan het kijken, kunnen ze roleren?
Ja.
Dat lijkt ook heel vrolijk, maar als je die locaties wist, dan had je daar ook al tijdelijk neergezet.
Ja.
Dus daar moet je iets van een risicoafdekking op doen. Want over 10 jaar is er vast weer een plek waar je ze neer kan zetten.
Ja.
Dus gewoon toch afspreken met elkaar.
Ja, en het is wat die regelgeving betreft, hè, dat vaak wordt er gezegd, ja, regels. Hè. Maar waar een wil is in mijn ervaring altijd een weg.
Artikel 5 heb ik wel eens geleerd. Ja.
En juist voor woningen op tijdelijke locaties, ja, is het eigenlijk al best wel relatief eenvoudig om tot besluitvorming te komen.
Ja.
Dus daar zit denk ik niet het grootste probleem. Wat wel is, wat de wethouder terecht zegt, wij zitten na te denken over een vorm van een soort garantieregeling, zodat je eigenlijk bevordert dat als je tijdelijke woningen aanbiedt, dat je dan ook wel het risico kan krijgen afgedekt.
Precies.
Op het moment dus dat die locatie ophoudt, omdat er iets permanents moet komen of iets anders of wat dan ook.
Want je hebt met elkaar wel het weten dat dat wel goed loopt, maar je hebt gewoon te maken
dat zijn we aan het kijken. Dus dan, als we dan tegen die investeerders zeggen, nou, dat mocht dat probleem zich gaan voordoen, dan is er een soort, hebben we een soort risicoafdekking. Dat gaat enorm helpen bij de besluitvorming over die business case.
Ik denk ook wat enorm gaat helpen is dat het beeld is heel sterk dat in die tijdelijke woning alleen mensen met een rugzakje komen of alleen statushouders. Ik denk voor heel veel mensen die vandaag scheiden, die dringend op zoek zijn naar een woning.
Van ouders die bij hun kinderen in de buurt willen blijven.
Dus ook het beeld dat het alleen die groep is. Ik denk dat we heel serieus moeten kijken wie komen er wonen. En daar ook gewoon in de toewijzing.
Ja.
Goed.
Maar dus ook in de communicatie.
Communicatie.
Niet alleen maar in de procedure.
Het is een ventiel voor je huidige woningmarkt. Voor alle woningzoekenden.
Yes.
En die laat je landen op de meest passende plek.
Yes.
En je moet heel erg uitkijken dat je een soort enclave maakt van één doelgroep, dat lijkt me niet handig.
Maar afrondend in dit blok.
Één ding zeggen dan. Want je ziet daar dat. Nou, ik weet niet of dat te zien is, denk ik niet voor de kijker. Maar dat is dus een gemengde woonvoorziening. En dus daar zitten niet alleen maar statushouders, of alleen maar arbeidsmigranten, of alleen maar noem het maar. Maar is een gemengde woonvoorziening. En er zitten dus van alles door elkaar. En dat genereert ook meer draagvlak, lokaal, ook bij politiek. ja, daar moeten we eigenlijk veel meer naartoe.
En ik kan me voorstellen, als je meer aan de voorkant net die inwoners of toekomstige inwoners ze laat, elkaar laat ontmoeten, krijg je iets minder zienswijzes en andere zaken op
dan.
Je bord.
Dat hopen we dan.
En voor de integratie is het hartstikke belangrijk.
Dus. Goed. Laatste opmerking nog.
Ja, ik wil aansluiten op de opmerking dat het grootste probleem niet in de regelgeving zit. Dat geloof ik ook. Ik denk dat het juist zit in de driehoek van gemeente, corporatie en zorgorganisatie. Ja. Die met z'n drieën de wil hebben om tot alle drie om tot oplossingen te komen. En dan lukt het.
Ja.
En dan al de hobbels die er komen.
En nogmaals weer eerder aan tafel, eerder in dat proces meegenomen. Mooi. Dank jullie. We gaan door naar het volgende onderdeel. Wij gaan verder praten over het eerlijk aandeel. En zojuist kwam al even dat getal van 30% voorbij. Daar zit wat een bandbreedte bij, werd al genuanceerd in de chat. Maar daarover gaan we praten met Karin, Ger, Chris en Fred. Maar eerst weer naar Yvonne als kwartiermaker. Waarom is het getal van 30% sociale huur opgenomen in het programma? Dat staat behoorlijk zwart op wit.
Ja, klopt. Dat is ook wel heel bewust. En ik merk ook dat deze eigenlijk heel veel aandacht trekt. Ook juist ook in de regio. Dat gaat wellicht ook schuren. Maar we hebben wel met elkaar gezegd, het is belangrijk. Want we willen een meer evenwichtige verdeling van de sociale huurvoorraad. Als je nu kijkt, waar staan de sociale huurwoningen? Hè, waar mensen met lage inkomens op zijn aangewezen. Waar aandachtsgroepen op zijn aangewezen. Die staan behoorlijk geconcentreerd. Er zijn grote verschillen. Er zijn gemeenten met 15% sociale huurwoning in de woonvoorraad. En andere gemeenten met meer dan 30%. Nou, we hadden het ook net al over leefbaarheid. Dat zet leefbaarheid in sommige wijken onder druk. En ook drukt dat zwaar op een aantal gemeenten ook. Omdat een deel van de mensen ook een meer beroep moet doen op maatschappelijke ondersteuning. Ja. En om die redenen, en daarnaast ook dat we voorstander zijn van inclusieve samenleving, hebben we gezegd, laten we nou die streven introduceren dat gemeenten toegroeien naar die 30%.
Er zullen nu deelnemers aan dit webinar kijken en knikken en denken, ja, wij horen inderdaad bij die gemeenten die, nou ja, toch wel redelijk vooraan staan om mensen een plek te bieden. Er zullen ook mensen zijn die denken, nou, ik weet niet hoe ons dashboard eruit ziet, maar wij belanden ergens op die 15%. Wat is de heldere boodschap aan die gemeenten?
Nou, de heldere boodschap is ook om, er komen huizen bij, dat gaf Chris net ook al aan. We gaan ook afspraken maken met provincies en gemeenten. Nou, als het gaat om die nieuwbouwwoningen, laat dan zien dat je dus dan stappen zet naar die 30%. Dus dat hoeft echt niet morgen. Maar laat dan wel zien in de regionale woondeals die nu worden gesloten, dat je groeit van, ik noem maar Zijstra, van 15 naar 17 naar 18%.
We willen groei zien op die dashboard. Ja, mooi om te horen, dankjewel. En Chris, is het dan zo dat daar raadsleden de vinger aan de pols houden? Of zijn de mensen van het programma dat zelf? Hoe gebeurt
dat? Ik hoop dat de gemeente zelf en elke regio's, dat zei de wethouder net ook al, dat ze dat zien. En als je nu je plaatje maakt regionaal en voor deze regio, dan zie je echt grote verschillen tussen gemeentes in het percentage sociale huur. En kunnen we dat iets eerlijker maken? En mijn minister zegt altijd, het mag te fair share wat iedereen op dit vraagstuk neemt. Mogen we dat wat gelijkmatiger over de gemeentes verdelen? En dat betekent niet dat die 30% voor iedereen de norm wordt. Hè? Want dan zou je ook nog kunnen zeggen, ja, stel ik zit in sommige wijken op, of sommige regio's op al meer dan 30%. Oh, mag ik dan afschalen of zo, weet je wel? Dat is niet het idee. Maar je wil wel, hè, dat het gewoon eerlijker verdeeld wordt. En dat is nodig, zodat we allemaal naar die diversiteit en die gemengde samenstelling van dorpen en steden kunnen komen.
Ja. Fred, waarom ben jij zo blij met dit getal? Waarom is die fair share ook voor jouw doelgroep zo belangrijk?
Nou ja, ik heb je iets meegenomen. Zo doen we dat. Leefbare en vitale buurten. Daar hebben we ook een webinar over gehouden. En dit helpt wel om met streefwaardes te werken. Want we kunnen inderdaad lang over praten, we moeten vooral dingen gaan doen. Mm-hmm. En is een streefwaarde ontzettend belangrijk om in beweging te komen.
Ja.
Dus dat gaat helpen en dat geeft meteen ook, daar waar de goede dingen gebeuren, meteen resultaatgerichte gesprekken.
En trots, als het lukt, kan ik me
zeker
zo voorstellen.
Ja.
Want in plaats van dat het een, zoals misschien wel mensen het opvatten, een soort heilig moeten, dat getal, zeg jij, draai het eigenlijk om en zeg, we hebben nu eigenlijk een gemeenschappelijk doel.
Ja, en dan ook resultaatgericht.
Ja.
Want inhoud zijn we het er vaak over eens, maar uiteindelijk moet het wel gebeuren.
Ja, en zo doen we dat. Dat is dan meteen ook een vraag de andere kant op. Hoe hebben jullie dat dan al gedaan en hoe gaan jullie dat verder doen?
Nou, we zijn gestart in een wijk en vooral gaan kijken om die samenwerkwijze die we in die wijk doen, voor al die huurders, ouderen, GGZ-cliënten, maakt niet uit, zijn inwoners van de wijk. En daar werken we met zowel de woningbouwcorporaties, de welzijnsorganisaties, de zorgorganisaties. En Ger gaf dat al zo mooi aan. We gaan in gesprek met die wijkraad. En we stellen eigenlijk de mensen waar de problemen spelen. Van wat wil je nu? Wat kun je nu zelf of je omgeving? En wat heb je nou nodig?
Wat voor gesprekken zijn dat? Kun je mij eens zo eentje schetsen ergens
zeker
in een zaaltje?
Nou ja, dat is bij een gezin waar problematiek met de kinderen is. Nou, we hebben in die wijk ook gezegd met de gemeente Oss, we gaan daar beschikkingsvrij werken. We doen wat nodig is. Dus we gaan niet meer kijken naar reisafstanden met kilometervergoeding voor het speciaal onderwijs. Dat wordt dan gewoon gedaan. In het huis, de woningbouwcorporatie verbouwt mee de zolder. Dat betekent dat die twee jongetjes niet meer met elkaar op de slaapkamer. De alleenstaande moeder kan blijven werken.
Ja.
Dus daar voorkomen we heel veel meer dingen. En dat is aan zo'n tafel als dit ontstaan met de mensen die dat toe doen.
Ja.
En niet met 12 mensen hulpverleners, maar met z'n vijven.
Zo.
Nou, dat zijn eigenlijk, daar kan ik tal van voorbeelden noemen. Die kan niet zomaar plaatsvinden, maar betekent eigenlijk met de wil een vrij makkelijke methode.
Ja, drie vragen
en,
heb ik begrepen.
Precies, drie vragen.
Wat
en vervolgens dan vier wat de oplossing is.
Ja, ja. En want die vraag inderdaad, wat heb je nodig? Volgens mij, ik weet het niet uit
wat
de
wil je?
Wat
wil
je?
Wat kun je zelf of je omgeving?
Ja.
En wat heb je nu nodig?
Ja, en eigenlijk langs die drie vragen komen we op goede antwoorden. Betekent dus wel dat in bepaalde gemeenten die 30% echt nog wel gehaald moet worden. Hoe gaan we dat met elkaar invullen?
Ik denk dat je wel de onderliggende gedachte dat we een betere verdeling en een betere menging, en Yvonne zei dat net ook al, die is wel heel erg wezenlijk hierin.
De belastbaarheid.
En die, precies, en die 30% gaat natuurlijk werken. Het mag niet een excuus zijn voor, zeker voor de grotere steden, om te zeggen, nou, maar we hebben die 30% al ruim gehaald. De komende jaren moet je niet bij ons zijn. Ga vooral naar de omliggende dorpen.
Ga naar Wassenaar.
Ga naar Wassenaar bijvoorbeeld. Ik denk dat daar nog best wel het nodige bij gebracht.
Maar
goed,
dat is een
persoonlijke opvatting. Maar ik hoor het nu ook al in gesprekken met de verschillende wethouders die ik voer, dat ze realiseren zich wel die 30% vraag lichter. En wat je ziet is ook bij nieuwbouwprojecten die, zeker met de prijzen die op het moment waren, vaak voor 100% naar ontwikkelaars toe gingen, dat er toch die insteek komt van die 30% moet in zo'n project meegenomen gaan worden. En daarmee komt er al een grotere menging, ook op andere locaties dan de klassieke wijken waar wij werkzaam zijn.
Ja,
Dus ik denk dat wel gaat helpen, dat het... Het zal, er wordt nu al wat ruimte gegeven dat het 17, 18 is, dan maar beweging naar boven. Dus ik denk, laten we een tijdje vasthouden. 30% als minimum is nodig.
Dat wordt jouw motto. Ja. Als we dan nog kijken naar verdringing, hè, want die term valt ook vaak. Hoe zorgen wij ervoor dat toch echt die kwetsbare doelgroepen ook geprioriteerd worden? Want ik kan me voorstellen dat het nog lastig is om daarin de goede keuzes.
Ja, we hadden het over die koplopers. We zijn in Parkstad aan het kijken of we met z'n allen een soort sociale toewijzing kunnen organiseren, waarbij de verschillende zorgpartijen, gemeenten, corporaties aan tafel zitten en kijken of we deze toewijzing en naar de locatie, naar de woningen toe, of we dat gemeenschappelijk kunnen doen. Of we ook een soort, tussen aanhalingstekens, deskundigen naar kunnen laten kijken wat de vragen zijn. En we denken met deze manier van toewijzen ook meer van die eerlijke verdeling te krijgen.
Want anders heb je één groot blok.
Precies,
dat
moet je zeker niet hebben. Zeker niet wat ik in het begin ook zei met de mensen die ook op de wachtlijsten staan.
Precies, Karin, hoe ga jij daar mee om als bestuurder?
Nou ja, we hebben twee dingen afgesproken in de regio waar wij actief zijn, bij Haaglanden. In Haaglanden zijn net nieuwe woonmarktafspraken gemaakt, waarin elke gemeente beweegt naar het regionaal gemiddelde van de sociale huursector. Dat is echt niet allemaal op korte termijn, die 30%. Daarnaast hebben we in beeld gebracht in die hele regio wat de uitstroom uit voorzieningen is en gekeken of we dat aan kunnen met elkaar. Nou, dat kan. En eigenlijk heeft elke gemeente in haar prestatieafspraken nou, ongeveer die 30% van de reguliere verhuringen gezet die naar specifieke doelgroepen kunnen gaan. En in die zin hebben we daar hele concrete afspraken over lopen. Ja.
En die prioritering waar we het net over hadden, hè, om te voorkomen dat je dan nog steeds mensen heel erg teleurstelt, daar zie je wel een goed instrument in.
Ja, we hebben natuurlijk gewoon die aantallen in beeld. Ja. Dus we weten wat op ons afkomt in de volgende periode. En dan is het heel erg kijken waar kan iemand het beste landen. Maar het volume is gewoon hartstikke helder. Ja. Ja.
Er komen behoorlijk wat vragen binnen. Dus die ga ik even bij langs. Vanuit de provincie Zuid-Holland. Er zijn gemeenten met heel weinig sociale woningbouw. In de stukken lezen we dan over die 30%. Hoe zorgt het Rijk ervoor dat de provincies genoeg instrumenten krijgen om ervoor te zorgen dat elke gemeente ook echt zijn eerlijke aandeel levert? Dus we hebben het even over worst case. We gaan natuurlijk uit van best case, dat iedereen hier hardop gaat lopen. Maar stel je voor. Ja,
dat is een hele terechte vraag. Kijk, waar we nu mee bezig zijn, is dat we hebben aan de provincies gevraagd om in beeld te brengen, als wij naar 900.000 woningen moeten in 2030... hebben jullie daar nou voldoende plannen voor en hoe zien die plannen er dan uit? Ja. En hoeveel van die plannen is dan betaalbaar en sociaal?
Ja, want daar komt ook nog een zijvraag over. Wat is dan de definitie van betaalbaar en sociaal?
Ja, dat is. We zijn nog we zijn nog wat botsproeven aan het doen. Het makkelijke antwoord is natuurlijk gewoon, dat is gewoon de grens van de corporatie. Ja. Dus dat is het sociale. We hebben natuurlijk een betaalbare eis. En dat zitten we iets hoger dan alleen sociale huur.
Zoveel procent.
En dat is zoveel procent van je inkomen. Dus dat zit tussen de 1250 euro per maand, wat wij ook nog betaalbaar vinden. Maar dat verschilt weer per regio, omdat in de EG, hebben het ook over koop dan. Dus daar zitten we nog even te kijken van hoe modificeren we dat. Dat is in Groningen dan toch echt een ander antwoord dan in
En ik kan me wel voorstellen dat die definitie gewenst is, omdat je nu al met die plannen moet werken.
Zeker. Dus rond die betaalbaarheid en die sociale huur is gewoon makkelijk, want dat is gewoon gegeven. Nou, wat we dus doen is dat we dat in beeld brengen. En dus ook met die provincie in gesprek gaan als die plannen te weinig zijn. Dan vervolgens moet die uitwerking gaan plaatsvinden regionaal, lokaal. Daar zei de wethouder net al wat over. Ja, en vervolgens moeten we kijken of het sommetje wat we hebben afgesproken, of dat gerealiseerd wordt. Zo niet, dan zullen wij toch de gesprekken moeten gaan voeren. Onder andere met de provincies. Ja. En we maken dus ook we noemen dat een wet regie op de volkshuisvesting.
Precies, ja.
Waar we er ook voor zorgen dat at the end, als men... we gaan uit van ieders goede bedoelingen. Maar als dat niet zo is, dat we dan ook uiteindelijk tot op het niveau van de corporatie kunnen ingrijpen.
Ja, en volgens mij daarbij is wel belangrijk dat het langjarig beschikbaar is. Want dat zag je afgelopen jaren wel lastig zijn. Hè, dat sociaal bijvoorbeeld niet door een corporatie gebouwd werd. En vervolgens, dat was wel heel extreem, maar bij de eerste verhuur al niet meer sociaal was. Nee. Dat wil je natuurlijk echt niet.
Nee. En dat speelt in stad en land, dorpen.
Daar gaan we dus regels voor stellen vanuit de definitie wat is sociale huur. En dan moet het ook zo zijn, de dingen die we sociale huur noemen, omdat de coöperaties ze doen. Die hebben ook bepaalde verplichtingen die daarmee te maken hebben. Ja, en dat zou je dan al lang zien, ook voor als het vanuit de private partijen komt. Dan hebben ze daar ook een paar verplichtingen bij die rechtvaardigen dat je het sociale huur mag noemen.
Ja. En hier wordt gesproken over hoe zorgt het Rijk ervoor dat provincies genoeg instrumenten krijgen. Ga ik ook even naar Yvonne, want ik kan me ook voorstellen dat de vraag kan zijn, hoe zorgen we ervoor dat we voldoende formatie hebben, maar ook voldoende mensen, bouwers, corporaties hebben zaken nodig. Hoe krijgen we voldoende mensen hiermee gemaakt?
Klopt, een terecht punt. Ik heb ook een enquête gelezen onder gemeenteambtenaren en dit bleek een van de grootste knelpunten om de opgave te realiseren. Ja. Wij komen met de regeling Flexpools. Die is er al, maar die wordt dus nog een keer voortgezet. Dus er komt de komende 2 jaar 2 keer 40 miljoen bij voor de medeoverheden, echt voor handjes. En ook die regeling gaat in het najaar open.
Goed, dat we het niet alleen hebben over instrumenten, de stok, maar dat we ook de mensen hebben die het daadwerkelijk kunnen doen. Er komt hier een vraag binnen van Judith. En misschien, Fred, dat jij daar antwoord op hebt. Belangenorganisaties voor jongeren, dak- en thuislozen vrezen dat ongekwalificeerde inzet van 30% sociale huur de verkeerde prikkel uitgaat en de uitdaging waarvoor wij staan niet opgelost gaat worden. Het is best een abstracte vraag. Dus ik zit even uit te zoeken wat hier precies mee bedoeld wordt. Judith, als je nog een specificatie kan geven, dan zijn we daar blij mee. Laat ik hem ietsje breder stellen. Denk jij dat er doelgroepen van de tafel vallen? Of dat er blind spots ontstaan voor bepaalde doelgroepen?
Nou, ik denk dat juist door de integrale aanpak en ook aan deze tafel, we steeds beter worden die blind spots te vinden. En in de uitwerking van de aantallen en wat we in die wijk aan doen zijn met zo'n mooie voorbeelden. dat we daar goede aandacht voor hebben en moeten ze oproepen. Ja, dat vind ik dan ook een beetje bestuurlijke taak. Dan is het ook het omarmen en dan mee aan de slag gaan.
Ja.
Dus eigenlijk is het ook onderdeel van het proces.
Ja.
En die integrale aanpak zorgt ervoor dat je daar ook dan de bijbehorende oplossing. Want ik vind het mooi met streefwaarden en met voorbeelden. Maar het proces te doorlopen met resultaten is ook een eigen proces van de regio. En dat is ook zo belangrijk om tot succes te maken. En natuurlijk heb je allemaal wettelijke instrumentaria, maar dan begint het eigenlijk met de wil en de coöperatie, ja. Hè, het samenwerken om die dingen te bereiken.
Ja.
Dus ik denk dat die daar mooi invalt.
En dat draagvlak?
Ik kan me bij de jongeren wel voorstellen, ongekwalificeerd, dat je niet snapt dat de jongeren bijvoorbeeld collectieve voorziening nodig hebben. Ja. Dus je moet wel heel goed nadenken voor wie je bouwt. Of hoe je je voorraad zo aanpast dat de doelgroep jongeren daar ook goed plek in kan vinden.
Ja.
En dan gaan we met ze in gesprek, hè?
Ja.
Dat doen we nog operaties.
En dat draagvlak, want er komt nog een vraag binnen voordat die, er stroomt van alles binnen. Dus ik wil zoveel mogelijk natuurlijk beantwoord krijgen. Graag ook aandacht voor draagvlak en hoe ook het Rijk dat helpt of kan helpen vergroten. Meer urgentie is voelt voor velen die ook wachten als urgentie-inflatie. Als iedereen urgent wordt, dan wordt het wel heel erg spannend. Of het steeds groter aantal lokale partijen in de gemeenteraad het draagvlak voor bijzondere doelgroepen zeer ondersteunt, vraag ik mij af. Ik denk dat jij daar wel op aanslaat.
Dat is precies eigenlijk wat we met corporaties ook hebben afgesproken. Die 70% regulier verhuur. En ook daar is krapte, hè, want dat is nou eenmaal zo. Daar heb je, denken wij, nog net de grens waarin er voor het normale systeem nog draagvlak blijft. Je kan nooit 100% langjarig alleen maar een urgente toewijzen. Dan gaat er iets niet goed in je systeem.
Nee.
Karin is de uitzondering in Nederland. Ze is de enige wethouder bij mij weten die wonen en zorgen in een portefeuille. Dat zou bij deze verkiezingen toch goed zijn geweest. Als we met minder wethouders op die verschillende domeinen. Ja. Want ook dat zou wel wat betekenen.
Het is al een mooi linkje naar zometeen de woonzorgvisies. Daar gaan we zometeen over praten. Ik sta mijzelf toe om nog twee vragen kort er even bij te pakken. Dus even kijken wat er nog meer binnenkomt. Oh, Judith zegt, sorry dat ik onduidelijk was, worden er naast het algemene percentage ook prestatieafspraken per aandachtsgroep gemaakt?
Nou, dat is heel moeilijk om dat denk ik op aantallen te doen. Als je die uitstroom weet, dan weet je dat je voor specifieke groepen iets moet gaan doen. Dus wij zijn wel degelijk ook met jongeren in gesprek om te kijken, of jongerenorganisaties, om daar specifiek aanbod voor te maken. En die kent natuurlijk ook instroom en uitstroom. Hè? Ja. Dus dan heb je dat ook weer voor elkaar.
Ik kan nog wel iets concreet. In het programma staat dat we dat nog niet doen.
Nee.
Maar dat we wel even goed kijken naar hoe het proces zich ontwikkelt. En of dat tot at the end toch niet nodig is. Hè? En het begint natuurlijk met kennis. Hè? Hoe ontwikkelt mijn woningvoorraad zich? De mensen, en waar zit eigenlijk de behoefte? Ja. Wat stroomt eruit?
Ja.
En we hebben natuurlijk een mogelijkheid van een huisvestingsverordening. Mm-hmm. Daar kan je gewoon in regelen wie aan een woning wil helpen. Niet elke gemeente heeft overigens een huisvestingsverordening. Dus wij zeggen ook, wat maakt nou een huisvestingsverordening? Ja. Zo meteen komen we over de woonzorgvisies. Dan kan je ook expliciteren wat je wil.
Ja, precies.
En dan gaat er wellicht een situatie ontstaan van, nou ja, weet je, misschien is het eigenlijk wel logisch dat wij vaster sturen op een aantal daklozen wat we moeten huisvesten.
Ja.
En dat moeten we terugzien in de voorraad en in de nieuwbouw.
Ja, en Pieter heeft daarbij nog het aandachtspunt. Het is belangrijk om vooral de maatschappelijke woningbehoeften leidend te maken in de gemeentelijke bouwplannen. Resulteert in de juiste verdeling. Dus als je maar goed dat gesprek voert, dan word je vanzelf duidelijk.
En we ondersteunen dus je hebt best ook veel instrumentarium, eerlijk gezegd, zo langzamerhand.
Ja.
Omdat als je dat beleid wil, om dat ook uitgevoerd te krijgen.
En nog een paar vragen nog. Ik kom zo nog bij. Ja. Maar de definitie van die sociale huur, is dat enkel corporatiewoning of ook particuliere sociale huur? Zijn dat instellingen?
Daar hadden we het net, over. Hè? Ja. Dus je hebt het, in de corporatie is het gedefinieerd.
Ja.
Dus er is ook wat de wethouder zei, een beetje nep sociale huur. Dat wordt neergezet als sociale huur. Maar op het moment dat de huurder verdwijnt, dan knallen de prijzen omhoog.
Maar valt die dan dus erbinnen of buiten in de meting?
Nee, wij gaan nu formuleren wat sociale huur is. En dat valt er dan binnen.
Goed.
En dus niet die nep sociale huur.
Nee, geen neppertje.
Nee, misschien ook over de prestaties. Maar we praten heel erg snel over die landelijke prestaties. Maar we maken natuurlijk ook op gemeentelijk niveau prestaties.
Ja,
waarbij ook de vertegenwoordigers van de huurder zitten. En waarbij die vraag van de jongeren. Dat soort afspraken op dat detailniveau gebeuren in die lokale prestatieafspraken wel. En dat is landelijk nog een zoektocht, denk ik, maar dat gebeurt wel.
Ja,
daar sluit ik graag bij aan. Ja. Kwalitatieve aspect, maar het ook flexibel te maken.
Zeker.
Naarmate je verder gaat specificeren en daarop gaat bouwen, heb je dat straks weer met een andere doelgroep niet. En ook het voorbeeld is naar die plaat daar, is juist het verspreid wonen en zorgt ervoor dat die woningvoorraad ook flexibel is.
Juist. Ja, en daarmee, want anders zit je over een tijdje weer en moet je het weer aan. Dat kan natuurlijk niet. Ja. 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 Mooi, andere aanvullingen nog op dit front?
Nee, ik heb wel, maar dat is een hele particuliere opvatting. Ik denk eerlijk gezegd, corporaties zijn in het leven geroepen om sociaal te bouwen. En benut ze daar zoveel mogelijk in.
Goed, we hebben van jullie al goed gehoord wat jullie vinden over die 30%. Er komen ook al wat reacties binnen op de chat, maar we zijn ook wel benieuwd. Dus laat nog even weten, wat vind je van die 30%? Welke kansen zie je daar absoluut mee? En misschien ook nog wel welke drempels. Wij gaan door naar het volgende blok. En daar hebben we al een kleine linkje naar gemaakt. De woonzorgvisies. Want zoals gezegd, we hebben niet alleen de stenen nodig, maar juist ook dat sociale cement, dat je onderdeel bent van een netwerk en dat we daar met elkaar zorg voor dragen. Niet alleen dus plannen maken voor mensen die ergens nieuw komen, maar de mensen die er ook al zijn. Daar gaan we verder over praten met Karin, Ger, Ineke en Fred. En dan zo'n woonzorgvisie, die term zal misschien al resoneren bij een aantal van ons, maar voor sommige mensen zal het ook nieuw zijn. Fred, hoe kom je tot zo'n woonzorgvisie?
Nou, dat die integrale aanpak, hè. Ga erover in gesprek en bouw het alsjeblieft op vanuit ook de wijk. Hè. Dus ga niet alleen maar aan bestuurlijke tafels zitten, maar wat er nodig is. En wij doen dat ook met de gemeente, met de welzijnsorganisatie en woonbouwcoöperatie. En dat is een gezamenlijk traject. En je gaat een goede scan van de wijk wat nodig is, de aandachtsgroepen zoals ze genoemd worden.
En hoe zorg je ook dat die aan tafel komen? Want ik weet ook, als je veel stress hebt, van wat voor factor dan ook in je leven, dan is het laatste waar je aan denkt een uitnodiging van een gemeente of een corporatie, praat mee. Dus hoe zorgen jullie dat je echt iedereen aan tafel krijgt?
Ja, in die wereld die voor mij toen ook wat nieuw was, merkte ik dat bijvoorbeeld woningbouwcorporaties dat ook gewoon al regelmatig doen en gemeentes ook. Maar als je nou eens een keer integraal doet, je nodigt mensen in de raadzaal uit of ergens in een theater.
Ja.
Nou, dan ga je daarover in gesprek en doe je het veel integraler. Dus ga niet alles opnieuw doen, maar ga dingen combineren.
Ineke, wat is jouw leidraad voor zo'n goede woonzorgvisie?
Nou, ik heb heel veel herkenning bij wat Fred zegt, heel goed. Wat mij echt aanspreekt aan zo'n woonzorgvisie, dat je in één keer naar het geheel probeert te kijken. Dus dat je inderdaad voorkomt van één doelgroepje geïdentificeerd en dan een maand later ga je allemaal weer een andere kant uit. Je probeert echt een volledig beeld te krijgen. En ik denk ook dat het heel goed is om daarbij de belastbaarheid van wijken mee te nemen. Dat je niet een bepaalde concentratie in een wijk krijgt en je daardoor weer nieuwe spanningen zou kunnen krijgen.
Zometeen kom ik bij jullie ook nog voor ingrediënten van zo'n goede woonzorgvisie. Maar ik ben natuurlijk benieuwd, Yvonne, waarom staat dit zo specifiek in het programma? Welke rol kan het hebben? Welke functie?
Kijk, je kunt wel zorgen voor huizen. Maar die huizen moeten natuurlijk aansluiten bij de mensen die daar behoefte aan hebben. En dat gaat zowel kwantitatief als kwalitatief. En Karin lichtte net al toe hoe jullie dat doen in de regio Haaglanden. Hè? Maar we zouden het heel graag zien, hebben we met elkaar gesteld, dat alle gemeenten ook samenwerken in regionaal verband en ook zelf kijken van wat is nou de kwantitatieve behoefte aan huisvesting van bijvoorbeeld studenten voor uitschuim uit de maatschappelijke opvang, voor uitschuim uit de GGZ en welke ondersteuning is daarbij nodig. Dus de woonzorgvisie moet dat in kaart brengen, stem je regionaal af en dan maak je vervolgens prestatieafspraken over, zodat er ook passende ondersteuning bij wordt geleverd.
En ik kan me zo voorstellen dat op de loer ligt dat je met elkaar zegt, ja, we weten nog niet alle aantallen, het blijft een beetje in de abstractie, we tekenen een convenant en we gaan weer vrolijk verder. Ja. Wat bieden jullie ook aan om het zo praktisch mogelijk te maken?
Ja, heel, heel belangrijk. We moeten echt leren van elkaar. Er zijn regio's die al koplopen willen hier, die het ook voor een deel al doen. En dat gaan we dus ook met expertise begeleiden. We willen daar producten bij ontwikkelen, zodat we dus ook die kennis ook kunnen valideren en breed verspreiden. Dat zonder meer. En daarnaast heb ik ook benoemd die flexpoolregeling, die 2 keer 40 miljoen. Die is ook beschikbaar om gemeenten te ondersteunen bij die handjes, zodat die woonzorgvisie gaat komen.
En even voor, nou ja, het gevoel van de urgentie hebben we allemaal, anders waren we hier niet. Maar even in de tijdlijn en waar die woonzorgvisies ergens moeten landen.
Ja, die gaan dus ook landen in dat wetsvoorstel regie volkshuisvesting, waar Chris het over had. We streven ernaar dat die per 2024 in werking treden. Maar we zouden het natuurlijk zonde vinden om te wachten tot die wet er is. Want het kan nu al. Dus ga ermee aan de slag. Super dat 5 regio's hebben gezegd. En elke dag eigenlijk melden zich er meer. We gaan het nu doen. En daar willen we dus van leren. Want het helpt dus ook om die producten te ontwikkelen. En ons beleid te verbeteren.
Je hoeft misschien niet het hele model zelf uit te vinden. Daar zijn al voorbeelden van.
Klopt.
Mooi. Mooi om te horen. En Karen knikt er al bij dat woord voorbeeld. Vertel eens, hoe is dat bij jullie?
Bij ons starten het in Delft. Wij hebben al een tijd een langer en weer thuis agenda. Zowel voor ouderen als voor mensen die uit instellingen komen. En op regionaal, dat is heel concreet. Ook echt met wat is er voor woning nodig? Wat hebben we al en wat moet er toegevoegd worden? En eigenlijk is dat op regionaal niveau vooral ook op kwantiteit gedaan. Dus we hebben best wel een redelijk beeld wat er moet gebeuren de komende tijd. En de afspraak is ook dat je dat lokaal weer in je prestatieafspraken meeneemt. Ja. Dus wij hebben nu een addendum aan onze prestatieafspraken, waar ook vrij helder in staat wat we gaan doen.
En je noemde kwantiteit. Ja. Het woord kwaliteit is hier ook veelvuldig genoemd. Hoe zorg je er dan voor dat het ook nog weer eens geborgd is in, nou ja, dat ook de belastbaarheid van die wijken worden meegenomen. Ook de huidige inwoners.
Ja, daar probeer je toch de cijfers die de corporaties gebruiken van veerkrachten, wat gebeurt er in die wijk, maar ook gewoon de kennis van complex beheerders en sociaal beheerders te benutten. De kennis van de corporatie van wat kan hier. Maar vooral ook dat vangnet in de wijk. Dus zorgen dat die steun er is, zowel voor de zittende als voor de nieuwkomende bewoner.
En Ger noemde het al, het is niet zo vaak dat een wethouder beide domeinen in portefeuille heeft. Er zullen ongetwijfeld nu bestuurders kijken en denken, ja, daar moet ik straks eerst mijn collega-wethouder bellen. En we moeten teams van ambtenaren bij elkaar krijgen en externe partijen die dezelfde taal gaan spreken.
Ja, dat is vooral het grootste probleem. Het verschil tussen het sociaal domein en het fysiek domein is dat ze ook echt een andere taal hebben.
En structuren.
Zeker, maar je hebt vast wel ergens een ambtenaar in je organisatie die link kan leggen. En benut dat dan ook. En ontwikkel ook die gemeenschappelijke taal.
En wat je ziet is,
nou, het is wel, we hebben ook een zorgkantoor waar we heel intensief mee samenwerken. En die hebben bijvoorbeeld voor de ouderenzorg even een ander onderwerp. We moeten in 2024 zoveel verpleeghuisplekken erbij hebben, bouwen. Ja, dat kan natuurlijk niet, want vastgoed is heel traag. Dus je probeert met elkaar gewoon heel erg naar je eigen perspectieven en je eigen talen te kijken, maar elkaar ook te leren snappen.
Mooi, en daar moet je tijd voor nemen. Hè?
Zeker. Ja, ja.
Vaak zitten we zo in allerlei Outlook-verzoeken, back-to-back.
Neem er te weinig tijd voor.
Ja. Norbert Thijssen geeft al aan, een ingrediënt voor een woonzorgvisie is een wijkgericht veerkrachtonderzoek. Die term zal jou en de anderen ook hier bekend voorkomen. Voor de gemeenten die daar nog niet mee zijn begonnen, of partijen die daar te weinig van weten, hoe richt je dat in met elkaar?
Nou, je moet daar samen aan werken. En je moet natuurlijk al die informatie die beschikbaar is, moet je ook daadwerkelijk daar een plek in gaan geven. En we hebben heel veel informatie natuurlijk. Wij komen als coöperatie veel in de wijken, gemeente komt veel in de handhaving, toezicht, noem het maar op. Je kunt op zoveel plekken. Een voorbeeld wat misschien niet direct voor de hand ligt. Wij werken veel met technische bedrijven die natuurlijk technisch naar de woningen kijken en daar reparaties doen, lekker de kraan. We hebben ze in huis getraind om andere dingen te zien. Zeg maar voor het gemak de dode vliegen achter het gordijn. Ja. Dat kost je wel tijd, dan leer je een taal met elkaar spreken. Maar daar komt allerlei extra informatie bij elkaar waar je vervolgens kunt zeggen van, nou, deze wijk, misschien moet ik net op dit punt gaan richten, of misschien moet ik net op dat punt gaan richten. Ja. En die kennis is wel heel erg belangrijk.
En bij signalering komt ook direct de term AVG ter sprake. Ja. Wat hebben jullie nodig om met elkaar goed die veerkracht te onderzoeken?
Nou, we hebben laatst een tweedaagse gehad waar we toevallig allebei waren. Ja. Daar kregen we een introductie op de AVG. En dat ik in elk geval opkeek in de AVG is in die zin, waar de noodzaak echt aanwezig is, veel meer mogelijk dan we soms denken. En ook veel meer mogelijk dan er gedacht wordt. Dus ik denk dat we daar echt gewoon met elkaar over die grens wel heen moeten gaan.
Ja, moet het alleen goed onderzoeken en opschrijven en regelen.
Relevant,
en dan kan het zijn.
En cruciaal erin, als je dat met de bewoner of in dit geval de GGZ-cliënt doet en de bijzijn van en kunnen we bepaalde dingen delen, kan er veel meer.
Ja.
Dus het is ook de manier hoe je het aanvliegt.
Als je maar iemand weet te vinden, en dat kan misschien zo'n kwartiermaker wonen zorg zijn, waar je dan je kunt melden.
Ja, zo heb bijvoorbeeld voor de woningcoöperatie medewerkers een masterclass psychiatrie aangeboden. Hoe ga je nou om? Wat zijn dan vroegsignalen? En dat brengen ze in zo'n integraal wijkteam ter sprake. Ja, dan voorkomen we ook dat iemand in de schulden en vervolgens uit huis geplaatst en dakloos gaat worden. Ja. Hè? Dus aan die kant begint het al.
Ja. Als we kijken naar nog de vragen die binnenkomen. Willem wil weten, wordt het een richtlijn of een verplichting dat mensen met ervaringskennis betekenisvol kunnen participeren in het opstellen van de woonzorgvisies? Ik meen daar een richting al in te proeven, Willem, maar ik leg hem even voor aan Yvonne.
Ja. We hebben nu in het programma benoemd dat we dat heel erg belangrijk vinden. Ja. En ik weet ook dat daar voorbeelden van zijn, dus we willen dat absoluut stimuleren. Want je hebt die ervaringskennis nodig om de juiste huisvesting en ondersteuning te kunnen regelen.
Ja. En ik denk ook wel dat een ieder die hiermee aan de slag gaat daar ontzettend fel op is dat dat ook gebeurt.
Ja.
Als we dan kijken naar het betrekken van doelgroepen en die ervaringsdeskundigen, wat is daar bij jullie les? Want dat is soms ook best spannend voor beide kanten.
Doen?
Ja, gewoon gaan zitten. Thermoskan op tafel.
Ja. Ik denk, kunnen er heel moeilijk over gaan doen. Mensen erbij halen. Ik denk dat wel bedoeld was net, maar nog niet expliciet genoemd, dat ook goede begeleiding geregeld moet worden. En dat ook heel goed in zo'n visie terug kan komen. En dat kan op zo'n onderdeel als ervaringsdeskundigheid bij betrekken, zo nodig ook ingezet worden.
Nou, want daar noem je wel een punt. Je kunt het op papier het gewenste denken formuleren. En dat is ook echt een collectief verlangen. Maar als we dan kijken bij sommige gemeenten, dan zijn er lange wachtlijsten. Dan zijn er geen voldoende begeleiders voor mensen om dingen goed te doen. Waarom heb je er toch wel verduzie in dat het met elkaar lukt?
Ja, omdat het samenwerken in die wijken ook weer ruimte oplevert voor mensen. Laat ik voor de GGZ-professionals. Wij bereiken nu door die kennis te delen in het netwerk veel meer. We voorkomen dingen en we kunnen uitbesteden wat echt nodig is. En dat doen we nou in wijken en dat kunnen we te weinig doen. En ik ben echt niet van in die zin van de regels. Maar wat ik wel een stukje zag, dat die wet domeinoverstijgend samenwerken geeft wel meer om het ook te upscalen, om het overal te kunnen gaan doen.
Juist.
En dat gaat ons ontzettend helpen, zeker bij GGZ-professionals, om die dingen te kunnen doen, ook om dingen te voorkomen.
En met de handen op de rug te werken, omdat het in het netwerk misschien ook.
Ja, precies, met die drie vragen. Hè? Ja, komen die weer terug.
Ja, mooi.
Ja. En misschien wat begeleiding, want we hebben het nu even misschien meer over professionele behandelbegeleiding. Ja. Maar ik denk ook aan meer bredere begeleiding.
Het voorliggend veld.
Ja, maar bijvoorbeeld ook, kort gezegd, een goede buur zijn.
Ja, zeker.
Ja, de werkzaamheid.
Dus dat burgerschap.
Als we daar goede begeleiding voor regelen in samenwerking met corporatie en gemeente, dan kan heel veel leed ook voorkomen worden.
Hoe voorkomen we, want dit is een zeer handzaam boekje, hoe voorkomen we als we het hebben over die woonzorgvisies dat gestapelde documenten, dat je moet ploegen door allemaal bladzijden met zaken. Hoe hou je dat ook praktisch?
Nou ja, als die concreet is, dan staat er een programma in en dan moet je gewoon starten.
Juist.
En ik denk dat dat heel erg helpt en daar ook van leren. Hè? Dus je gaat niet blind erin en heel veel fouten maken, maar je moet wel leren van een project.
Juist. Dus Fabian die geeft nog aan, het woonrecht bestaat al. Het maken van prestatieafspraken zijn slechts een stapje in de goede richting. Welke tools zijn beschikbaar om deze prestaties af te dwingen? Ook weer even in de worst case, maar
nou ja, dat is natuurlijk ook wat Chris net zei. We zijn nu met het ministerie en corporaties en andere partijen aan kijken wat die landelijke prestatieafspraken, hoe die ingevuld moeten worden. Mm-hmm. Daar is het ook goed als alle partijen, inclusief gemeentes, daar vervolgens hun handtekening onder zetten. En dat er ook een soort onafhankelijke commissies benoemd kunnen worden waar we het niet met elkaar eens zijn of waar we achterblijven en waar we gewoon die geschillen neer kunnen leggen. Dus ik pleit ervoor dat wel alle partijen meedoen. Dan kunnen we ook langs die kant gewoon echt wel wat bereiken. En ook afdwingen is misschien een te groot woord, maar wel beweging brengen.
Ja, en dan zou het niet nodig moeten zijn.
Het zou nooit nodig moeten zijn.
Nee. Een uur is kort, heb ik in het begin ook al gezegd. En wij zijn al bijna aan het einde gekomen. We willen straks natuurlijk weten wat het handelingsperspectief is. In één tweet, als jullie dat lukt, welk appel doe je op de mensen die nu kijken? Wat zou je tussen de oren willen laten landen?
Ik denk echt voor een deel vertrouwen op wat de kwaliteit en de kennis van mensen zelf is. En vertrouwen dat als we met elkaar in gesprek gaan, dat we ook heel veel met elkaar samen kunnen doen. En ik denk dat dit thuis voor iedereen daar een onderleg voor is.
Wat wil je zelf? Wat kun je zelf? En wat heb je van die anderen
nodig? Die drie vragen. Ja. Goud, dankjewel Ineke.
Aan de slag met gemeenten, corporaties, zorgaanbieders en cliënten.
Ja, ik heb hetzelfde. En echt gewoon morgen resultaten laten zien.
Nou, dat brengt ons mooi, en ik doe hem even kort, want we hebben nog één minuut, Yvonne. Brengt mij tot de laatste vraag. Hoe nu verder? Wat is het handelingsperspectief voor de mensen die nu kijken? Waar kunnen we informatie vinden? Ook misschien wel die gelden waar jij over sprak.
Ja, ik zou inderdaad zeggen, ga het doen. Dat is ook de oproep hier. Er kan gewoon al heel erg veel met de middelen, de regelingen die ik net noemde. Ik geloof dat het www.volkshuisvesting.nl heet. Kun je ze allemaal terugvinden? Dus wij faciliteren dat. En ik wil ook zeggen, we hebben een bestuurlijke tafel. Dus waarin alle departementen samen zitten. Waar de VNG bij zit, IPO, EDES. We hebben ook overleg met Verlente, met de GGZ. Ja. Zijn er knelpunten waarvan je zegt, dit moet opgeschaald worden? Dan moeten die op die tafel. Want het kan niet zo zijn dat dit over 3 jaar dat we hier zitten, of volgend jaar, dat we zeggen we zijn geen meter opgeschoten.
Nee, dan weiger ik ook te komen. Dus, ja, mooi. Ja. En dat scherp houden, dat kun je inderdaad op die manieren doen. Er zijn ook talloze mooie podcasts en webinars gemaakt door de partijen hier ook aan tafel om verder te komen. Ook door VNG, maar andere partijen ook. Dus volgens mij genoeg huiswerk te doen en met elkaar aan de slag. En als bewoner heb ik er alle vertrouwen in dat dat goed komt als ik kijk naar de toewijding waarmee jullie dat werk doen en de voortvarendheid. Dus dank voor jullie deelname. Dank ook voor het kijken en alvast voor het verschil maken op dit ingewikkelder, maar absoluut mooie dossier. Werk ze.